Guten Mittag, allemal.
Guten Tag, jedermann.
Man muss nicht bang sein, ich prate in Deutsch. Und dann kommt es gut over, als etwas vertalt.
So, Klaus versucht auf Holländisch zu reden und dann reden wir auf Deutsch.
Ja, wer von euch hat schon mal die Bibel durchgelesen, von vorn bis hinten?
Wie von jullie heeft al een keer de Bijbel doorgelezen van voren naar achteren?
Wer schon mehrmals?
En wie heeft het vaker dan één keer gedaan?
Dat is ja bijna meer als die nur einmal gelesen haben.
Dat zijn toch een aantal die het meer dan één keer helemaal gelezen hebben.
Het is interessant, wenn wir die Bibel lesen, wie viel Neues wir immer wieder entdecken.
En het is eigenlijk zo bijzonder als je ziet dat je de Bijbel leest en herleest, hoe vaak je dan eigenlijk weer iets nieuws ontdekt.
Aber es gibt Teile in der Bibel, die für uns verschlossen bleiben.
Er zijn delen van de Bijbel die eigenlijk gesloten voor ons zijn en blijven.
Oder die wir nicht so gerne lesen.
Of die we niet zo graag lezen.
Und einen so'n Text möchte ich heute mit euch betrachten.
En één zo'n tekst wil ik vanmorgen graag in het bijzonder speciaal naar kijken vanmorgen.
Dat is Nehemia 3.
En dat is uit het boek Nehemia.
Israël komt terug uit de gevangenschap en wil die stad weer opbouwen.
Israël komt terug uit het ballingschap en wil de stad Jeruzalem weer opbouwen.
En in Nehemia 3 kunnen we dan lezen. Die familie baute bis dahin, die familie baute bis dahin, die familie baute bis dahin. Und so geht das ganze Kapitel. Und ich weiß, dass manche das dann auch schnell überschlagen.
Und als je in Nehemia 3 kijkt, dann sieh je steeds staan van en die baute daar, en die familie baute daar, en die baute weer daar. En dann heb je de neiging om zo'n hoofdstuk eigenlijk snel om te slaan.
Dabei hat Johannes gerade vor 3 Wochen gelehrt, wie wichtig das Wort Gottes ist und dass wir alles auch ernst nehmen sollen, alles gebrauchen sollen.
En we hebben pas geleden ook gehoord hoe belangrijk eigenlijk het woord van God is en dat we alles moeten lezen en ook alles eigenlijk moeten onderzoeken en toepassen.
En dan vragen we ons, alles, is dat ook wichtig?
En dan zeggen we misschien, ja, alles in de Bijbel, is dat nou echt belangrijk?
We schauen mal hinein. Ich habe heute 10 Bibelarbeiten. Ich hoffe, ihr habt genug Zeit. Teilweise habt ihr Brote mitgebracht, das ist gut so. Aber ich habe versucht, jetzt diese 10 Bibelarbeiten in einer einzigen zusammenzufassen.
Und ich habe vanmorgen eigentlich 10 Studies, 10 Preken eigentlich zusammengefasst in 1 Preek. Und ich hoffe, das ist echt fein für die Menschen, die Brot haben meegenomen, want es kann dus ein bisschen uitlopen.
Und ich hoffe, uns gelingt das so, wie zum Beispiel, wenn die Chinesen in Schiphol landen.
En het zal met ons misschien gaan zoals met de Chinezen die op Schiphol landen.
Die dan naar Den Haag varen, een paar foto's maken.
En die gaan dan naar Den Haag en maken ze snel een paar foto's.
En dan vielleicht nog zum IJsselmeer. En zu anderen Stellen en zeggen, ze hebben Holland gezien.
En dan gaan ze nog een paar andere plaatsen even bezoeken en dan zeggen ze, ja, we hebben Nederland gezien.
En zo werden we einige punten ons betrachten en vielleicht een foto maken daarvan. En ik hoffe dat dieses foto in Erinnerung blijft, dat je het mit naar Hause nemen kunt.
En zo zullen we eigenlijk een aantal verschillende punten, onderwerpen bekijken. En als het ware een foto daarvan nemen. En dan hoop ik dat je zo die foto's echt mee naar huis kunt nemen.
In Nehemia 3 werden ons bij het hele bouwproces 10 toren genannt.
En in Nehemia 3 worden bij dat bouwproces wat er gaande is, worden onze 10 verschillende poorten getoond.
En we hebben een folie daarvan wie zur Zeit van Nehemia Jeruzalem ungefähr ausgesehen hat.
En je ziet op de dia eigenlijk hoe het in de tijd van Nehemia eruit gezien heeft.
Dat is dat wat je groen ziet. Dat is ongeveer Jeruzalem zur Zeit van Nehemia.
En met de groene lijnen, dat is eigenlijk Jeruzalem zoals het was in de tijd van Nehemia.
En daar werden ons 10 toren genannt. Teilweise zijn ze heute nog vorhanden.
En er worden 10 poorten genoemd. En voor een deel bestaan die nog steeds, ook op dit moment.
Teilweise vermutet man nur, wo diese toren zijn.
En voor een deel heeft men vermoedens waar die andere poorten geweest zijn.
Maar ze zijn voor ons wichtig en hebben een sicherlich geistige Bedeutung.
Maar ze zijn voor ons ook belangrijk omdat ze ook een geestelijke betekenis hebben.
We schauen ons maar deze 10 toren aan die ons in Nehemia 3 genannt werden. En die 10, het schaapstor.
En die 10 poorten willen we eigenlijk 1 voor 1 bekijken vanmorgen. En de eerste is de schaapspoort.
Daarna komt het vistor.
En dan is de vispoort.
Das alte Tor.
En dan komt de oude poort.
Dan komt, ja, lass einfach ruhig durchgehen.
Ja, de dalpoort, de aspoort, de bronpoort, de waterpoort, de paardenpoort, de oostpoort en dan de wachtpoort.
Die stehen in einer ganz bestimmten Reihenfolge.
En die poorten die staan ook in een bepaalde, echt een bepaalde volgorde.
Vielleicht ist euch das noch gar nicht aufgefallen.
En misschien is je dat nooit eerder opgevallen.
Ich habe vor über 40 Jahren mal einen kleinen Zettel bekommen, da standen die 10 Tore aufgelistet.
En meer dan 40 jaar geleden kreeg ik een klein papiertje in handen en daar stonden die 10 poorten op.
Und derjenige, der sie aufgelistet hatte, schrieb nur dazu, kann das Zufall sein?
En degene die die namen van die poorten toen had opgeschreven, die schreef erbij, kan dat toeval zijn?
Und das hat mich herausgefordert, darüber 10 Bibelarbeiten zu machen.
En het heeft me eigenlijk uitgedaagd om daar 10 Bijbelstudies van te maken.
Wir komprimieren das jetzt.
Maar vandaag vatten we dat samen in 1 boodschap.
Wir schauen uns das erste Tor an, das Schafstor.
En de eerste poort, dat is dan de schaapspoort.
Het is interessant dat dieses Schafstor van de Leuten, die am Tempel gearbeitet haben, eigentlich von den hohen Priestern gebaut und geheiligt wurde.
En die poort die werd eigenlijk geheiligd door de mensen die eraan bouwden, werd geheiligd door de priesters.
Es ist das Schafstor. Wie werden wir Kinder Gottes?
En de schaapspoort, dat zegt ons iets over hoe. Hoe worden wij een kind van God?
Indem wir Schafe seiner Weide werden.
Zeg maar dat wij schapen zijn die gewijd worden.
Das Leben als Gotteskind beginnt damit, dass wir Schafe sind.
En daar begint het leven als kind van God mee, dat wij een schaap zijn.
Dass wir durch das Schafstor hindurchschreiten.
En dat we eigenlijk door die schaapspoort binnengaan.
Und dass wir akzeptieren, da ist ein guter Hirte, der sich mühevoll um uns sorgt.
En dat er een goede herder is die zich echt met moeite zich heeft om voor ons te zorgen.
Dieser gute Hirte sagt auch, ich bin die Tür zu den Schafen.
En die goede herder zegt, ik ben de deur van de schaapskooi.
In dem ganzen Teil von Johannes 10, Vers 1 bis 14 wird uns wunderbar dieses Bild des Schafhirten beschrieben.
En in Johannes 10, de eerste 10 of 14 versen, daar wordt ons eigenlijk dat prachtige beeld geschetst van de schaapskooi en Jezus die de goede herder is.
Nur, wer will schon Schaf sein?
Maar wie van ons wil een schaap zijn?
Wir haben viele Gemeinden, die haben 100 Hirten und ein Schaf.
Die haben 100?
Wir haben Gemeinden, die haben 100 Herders und ein Schaf.
Oh ja. De gemeentes waar 100 herders misschien wel zijn en 1 schaap.
Es ist mühsam, Schaf zu sein.
En dat is iets wat ook moeizaam is, een schaap zijn.
Aber wir haben verlernt, darüber nachzudenken und uns zu freuen darüber, dass da einer ist, der sich liebevoll um uns sorgt.
En we hebben eigenlijk wat verleerd om daarover na te denken, ons daarin te koesteren wat het betekent dat er iemand is die voor ons zorgt.
So wie es auch im Psalm 23 uns vorgestellt wird, der gute Hirte, der uns zu frischem Wasser führt, der uns auf grünen Auen weidet.
Zoals het zo treffend in Psalm 23 wordt beschreven, dat er een goede herder is die ons leidt aan de stille wateren in de groene weide.
En Jezus zegt van zichzelf: ik ben dieser gute Hirte.
En Jezus zegt tegen ons: vertrouw op mij, ik ben die goede herder.
Het is schön, wenn wir durch dieses Schafstor hindurchgegangen sind und wirklich akzeptieren können: wir sind Schafe seiner Weide.
En het is zo waardevol, zo kostbaar als we beseffen dat als we door die schaapspoort binnengaan, dat wij zijn schapen zijn, de schapen van zijn hand.
We schauen ons das nächste Tor an.
En dan kijken we naar de volgende poort.
Wie gesagt, we maken nur so einzelne Fotos von dieser ganzen Sache. Zoals... Vielleicht könnt ihr zu Hause noch mal über den Sinn dieser Tore weiter nachdenken.
Zoals gezegd, we nemen wat, als het ware, wat foto's van die verschillende poorten. En dan kun je er hopelijk thuis wat verder over nadenken.
We werden dazu berufen, Menschenfischer zu werden.
En we zijn ertoe geroepen om vissers van mensen te zijn.
Fischer fängt man nicht in Jerusalem.
En die vissen die vang je niet in Jeruzalem.
Dan muss man rausgehen aus den Toren Jeruzalems an den Jordan oder an den See Genezareth.
En als je vissen wilde vangen, dan moest je door die poort naar buiten gaan. En dan moest je naar de Jordaan gaan of de Meer van Galilea om daar vissen te vangen.
Und wir werden aufgefordert, unsere Netze weit auszuwerfen.
En we worden ertoe opgeroepen om onze netten eigenlijk wijd uit te gooien.
Wir sollen keine Angler sein mit einer Rute so in der Hand nur.
En niet alleen maar zo'n hengeltje in de hand.
Keine Hobbyfischer.
Niet een hobbyvisser.
Sondern wir sind dazu berufen, diese Netze der Liebe, der Barmherzigkeit, der Güte Gottes weit auszuwerfen.
Nou, we zijn ertoe geroepen om die netten van de goedheid van God en die barmhartigheid van God, om die wijd uit te gooien.
En dan zu gegebener Zeit auch diese Netze wieder einzuziehen.
En dan ook weer steeds die netten weer binnen te halen.
Der Jesus sagt zu Petrus und auch zu den anderen Jüngern, von nun an sollt ihr Menschenfischer werden.
En Jezus zegt tegen Petrus, van nu aan zullen jullie vissers van mensen zijn, zegt hij tegen Petrus en de andere discipelen.
Es geht nicht darum, dass wir in den Gottesdiensten zusammenkommen, uns freuen, dass wir einander sehen, sondern wir haben einen Auftrag für diese Welt.
En het gaat er niet alleen maar om dat we samenkomen in onze erediensten en ons verheugen in God, maar ook dat we een boodschap hebben om uit te gaan in de wereld.
In Johannes 15, wo vom Weinstock die Rede ist, da sagt Herr Jesus, ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt.
En in Johannes 15 zegt de Heer Jezus, ik heb jullie uitgekozen, zodat jullie vrucht zouden dragen.
Und wenn wir den Missionsauftrag sehen, geht hin in alle Welt, dann sehen wir diesen Auftrag, den wir haben, nicht nur uns selbst zu feiern, sondern das, was wir feiern, den wir feiern, in diese Welt hineinzutragen.
En als we kijken in de Sendingsopdracht, zoals die in Matthäus 28 bijvoorbeeld staat, dan staat er ook dat we uit moeten gaan en het evangelie verkondigen.
Wir schauen uns das nächste Tor an.
We kijken naar de volgende poort.
Wir kommen zu der alten Port oder zu dem alten Tor.
Und dann kommen wir bei der alten Port.
Es ist interessant, dass es zwei Tore gibt, die hier erwähnt werden, die überdacht werden, ganz neu überdacht werden.
Und es ist sehr interessant, als du die Liste von Porten durchliest, dass es zwei Porten sind, die ein neues Dach kriegen.
Und vielleicht ist es, dass diese Tore ganz besonders schutzbedürftig sind.
Und das ist wahrscheinlich, weil diese zwei Porten eine besondere Bescherming nodig haben.
Es geht um das Wort Gottes letzten Endes.
Es geht um das Wort von Gott.
So wie Johann uns vor drei Wochen es gelehrt hat.
So wie Johann uns auch drei Wochen geleden da eigentlich mit uns over gesprochen hat.
Die Wichtigkeit, die Reinheit des Wortes Gottes.
Das Belang und die Reinheit oder Heiligkeit von dem Wort von Gott.
Wir leben in einer Welt, in einer Gesellschaft, wo selbst unter den Theologen das Wort verdreht wird.
En we leven in onze tijd, in onze maatschappij, wordt het woord van God zelfs door theologen verdraaid.
En die reinheid en klaarheid en duidelijkheid des Wortes Gottes niet meer zo steht, wie sie mal gestanden hat en stehen soll.
En dat de reinheid en de waarheid en de helderheid van het woord van God niet meer zo gepresenteerd wordt als dat het vroeger wel gedaan werd. En dat zou moeten zijn.
Sorry. Johannes schreibt im ersten Kapitel, in Versen 1 bis 14, über das Wort. Jesus war das Wort, Jesus ist das Wort. Er ist als Wort hineingekommen in diese Welt, für uns.
Und Jesus ist das Wort. Er ist das lebende Wort, was für uns in diese Welt gekommen ist.
Und am Anfang war das Wort.
Und das Wort war in het Begin.
Und darum ist das so wichtig, dass wir durch dieses Tor hindurchschreiten. Wir müssen uns oft sehr klein machen, um dieses Tor einfach noch zu akzeptieren.
En daarom is het zo belangrijk dat we door deze poort naar binnen gaan. En daarvoor moeten we ons eigenlijk bukken en moeten we klein worden. Zodat we ons echt buigen om in dat woord van God als het ware binnen te gaan.
Daar gaat het niet om mijn erkenntnis, daar gaat het niet om mijn wissen. Maar daar gaat het om te accepteren dat het woord Gottes nog den gleichen Wert en gleichen Bestand heeft wie vroeger.
En dan gaat het niet om dat we kennis hebben van het woord, dat we teksten zeg maar kennen. Maar dat we echt het woord echt ter harte nemen en in ons leven echt ja, binnen laten komen.
Es geht um die Grundsätze des Wortes Gottes.
Het gaat echt om de fundamenten van het woord van God.
Es geht um Jesus Christus.
Het gaat om de Heer Jezus Christus.
Es geht um unsere Ehen und Familien.
Het gaat om onze huwelijken en om onze gezinnen.
Und auch um unsere Gemeinden, in denen wir leben.
En het gaat om onze gemeenten.
Und da kommt ein Wort dazu, was wir gar nicht mehr gerne hören in unserer Gesellschaft.
Und dann kommt ein Wort, bijvoorbeeld, nach boven, was wir helemaal nicht graag mehr willen hören in unserer Zeit, in unserer Maatschappij.
Gehorsam.
Gehorsam.
Es gibt viele Gemeinden, wo auch dieses Wort Gehorsam schon nicht mehr in der Verkündigung vorkommt.
Und bitte nochmal, gibt es in viele Gemeinden?
Kirchen, wo das Wort Gehorsam nicht mehr vorkommt.
Okay, das sind viele Kirchen und Gemeinden, wo das Wort Gehorsamheit gehoorzaam gewoon niet meer voorkomt en niet meer gebruikt wordt.
Het past niet in onze tijd.
En het past gewoon niet meer in onze tijd.
In onze gesellschaft.
En niet in onze maatschappij.
Und doch lehrt das Wort Gottes uns zum Beispiel in Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Lehrern und Ältesten.
En toch zegt Gods woord in Hebreeën 13, vers 17, van gehoorzaamt uw voorgangers, uw oudsten.
In Titus 3, vers 1 kunnen we lezen, gehorcht der Obrigkeit.
En in Titus 3, daar staat dat we de overheid moeten gehoorzamen.
Abgesehen davon, dass wir beten sollen für die Obrigkeit.
Afgezien nog dat we ook moeten bidden voor de mensen die boven ons gesteld zijn, onze overheden.
Und warum?
En waarom?
Steht da, damit es uns gut geht.
En er staat bij, opdat het ons goed gaat.
We zien die Zusammenhänge oft gar nicht mehr.
En vaak zien we deze samenhangen die er zijn in Gods woord, die zien we vaak niet meer.
Het is een der wenigen Gebete, wo wir wirklich für uns etwas erbitten dürfen und den vollen Segen Gottes erwarten können.
En dat is eigenlijk iets waar we echt voor mogen bidden voor onszelf. Het is iets wat dus ook over onszelf gaat en waar we Gods zegen ten volle echt mogen ontvangen ook daarvoor.
We sollen gehorsam den Eltern gegenüber sein.
En we moeten gehoorzaam zijn aan onze ouders, zegt de Bijbel.
Das allerdings nicht mehr, wenn ich nicht mehr im Haus meiner Eltern wohne.
En dat is anders natuurlijk, ik woon al lang niet meer in het huis van mijn ouders.
Dann habe ich meine Eltern zu ehren und zu achten, aber nicht mehr zu gehorchen.
Dan moet ik nog steeds mijn ouders eren, ze eer geven, maar dan niet meer, hoef ik, als ik ze niet meer woon, hoef ik ze niet meer te gehoorzamen.
Aber wenn ich bei meinen Eltern lebe, habe ich auch noch gehorsam meinen Eltern gegenüber zu leisten.
Maar als ik wel met mijn ouders samenleef in hetzelfde huis, dan moet ik ze gehoorzamen, zegt de Bijbel.
Und in Epheser 5 wird uns gezeigt, wie zum Teil auch die Beziehung zwischen Mann und Frau sein soll.
En in Ephesians 5 lezen we ook over hoe de verhouding van man en vrouw behoort te zijn.
Er wird diese Unterordnung gezeigt zwischen Christus, Mann und Frau.
En er wordt zeg maar onderdanigheid, de wederzijdse onderdanigheid van Christus en man en vrouw ons getoond en uitgelegd.
Und da wird uns Männern gerade gelehrt, liebt eure Frauen.
En er wordt ons mannen echt geleerd dat we onze vrouwen moeten liefhebben.
Steht nirgends, dass die Frauen ihre Männer lieben sollen.
En er staat nergens dat de vrouwen hun mannen moeten liefhebben.
Bei den vielen Männerkonferenzen ist mir das immer wieder wichtig geworden, auch den Männern Mut zu machen und zu sagen, liebt eure Frauen.
En er wordt speciaal echt tegen de mannen gezegd en aangemoedigd om hun vrouwen lief te hebben.
Wenn wir unsere Frauen lieben, wenn wir sie achten, wenn wir sie ehren, wird sich eine Frau immer unterordnen und sich leiten und führen lassen.
En als wij mannen onze vrouwen echt liefhebben en eer geven, eer betonen, dan zullen ook onze vrouwen zeg maar ook ons willen volgen en onderdanig zijn, ook zoals de Bijbel het zegt.
Also ihr Frauen, ihr geht rosigen Zeiten entgegen demnächst. Ihr habt gute Zeiten demnächst, wenn eure Männer wieder das ganz neu begreifen.
En vrouwen, jullie vrouwen gaan echt goede tijden tegemoet als je gaat begrijpen wat hier eigenlijk tegen de mannen gezegd wordt.
Ihr seht, dieses Gehorsam sein dem Worte Gottes gegenüber ist so wichtig für unsere Beziehung im Miteinander.
En het gehoorzaam zijn van aan het woord van God is ook zo belangrijk in onze onderlinge relaties.
Wir schreiten durch das nächste Tor.
We kijken naar de volgende poort.
Wir werden zum Taltor kommen.
We komen bij de dalpoort.
Wenn wir durchs Taltor kommen, dann gehen wir hinaus in die Wüste hinein.
En als we door de dalpoort gaan, dan gaan we eigenlijk de woestijn in.
Denn jeder, der versucht, ganz neu nach den Ordnungen Gottes zu leben, wird erfahren, dass das nicht leicht ist.
En iedereen die echt naar het woord van God, naar de ordeningen van God wil leven, die zal ervaren dat het niet altijd gemakkelijk is.
Er wird durch manche dunkle Täler auch geführt werden.
En die zal ook door zeg maar donkere tijden gaan ook.
Daarom zegt Jacobus dat in Jacobus 1 schon, erachtet das als Freude, wenn ihr in mancherlei Erprobung kommt.
En daarom zegt Jacobus bijvoorbeeld in hoofdstuk 1 van, houd het voor enkel vreugde als je door zeg maar zo'n moeilijke tijd gaat.
Dieses Wort, was da gebraucht wird im Urtext, im Griechischen, ist Paraismos. Paraismos heißt so viel wie erfreuen darüber, dass wir versucht werden, aber auch erprobt werden und uns bewähren können.
En daar staat het woord wat er staat in Jacobus 1, dat zegt dat we eigenlijk, dus dat we daarin ons vreugde, voor vreugde houden als we beproefd worden, verzocht worden, en dat we daarin bestand blijken, dus daar doorheen komen.
Het is zo wie bij een examen letzten Endes, dat we ons freuen dürfen darüber, dass wir würdig gehalten werden von Gott für die nächste Prüfung, die kommt.
En dat En dat we er vreugd in hebben dat als we er doorheen komen, dat God ons echt als het ware gereed maakt voor een volgende beproeving die komt.
Oh, ik moet euch gestehen, daar üb ich auch immer noch.
Wie bitte? Nochmal.
Daar ben ik immer nog aan oefenen.
Ja, und dann, en daar ben ik ook voor mezelf daarmee nou eigenlijk nog steeds aan het oefenen.
Ik würde eher beten, Herr, verschon mich vor der nächsten Prüfung.
En ik zou graag willen bidden, Heer, bewaar me voor die volgende beproeving.
Nimm die anderen, du hast so viele Leute.
Neem die andere mensen maar, er zijn nog zoveel anderen.
Aber wenn wir erkennen, dass da ein wichtiger Bestandteil unseres Glaubens drin ist, sich zu bewähren in den Prüfungen, ist das wichtig.
Maar als we zeg maar echt gaan zien dat dat een belangrijk deel van ons geloofsleven is dat we echt ook zeg maar volharden in beproeving, dan is dat iets wat ons echt ja, zegent, wat ons goed doet.
In Psalm 23 wordt ons dat zo schön gezeigt. Und wandere ich durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir.
En in Psalm 23 wordt dat zo treffend ook gezegd, als het staat zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij.
Wie herrlich, welche Zuversicht strahlt daraus?
De Heer?
Welche hoop?
Het straalt uit welke hoop eigenlijk daarin zit.
Wüstenzeiten sind Zeiten auch der Erprobung, aber auch der Offenbarung Gottes.
En tijden, zeg maar, die we in de woestijn doorbrengen, dat zijn ook tijden dat God zich kan openbaren.
Wenn wir in die Wüste hineingeführt werden, dann nicht, dass wir darin verdorsten und zugrunde gehen.
En het is niet de bedoeling van zo'n tijd, als we door zo'n woestijntijd als het ware gaan, is dat we daar zeg maar, verhongeren of verdorsten.
Israel musste 40 Jahre durch die Wüste laufen, weil sie Gott so wenig zutrauten.
En Israel die moest 40 jaar door de woestijn gaan, omdat ze eigenlijk God niet vertrouwden.
De Heer Jezus was 40 dagen in de Wüste.
De Heer Jezus was 40 dagen in de woestijn.
Wie lange we in de Wüste blijven in de tijd der Erprobung liegt aan ons.
En hoe lang we eigenlijk in die tijd, in zo'n woestijntijd blijven, dat ligt ook aan onszelf.
Bis we begriffen hebben wat God ons zeigen, offenbaren wil.
En tot we echt begrepen hebben wat God ons wil tonen, wat hij ons wil openbaren.
In Römer 5, vers 3 kunnen we lezen, Trübsal bringt Geduld.
En in Romeinen 5 lezen we bijvoorbeeld dat verdrukking volharding uitwerkt.
Und im 2. Korinther schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth, durch Trübsal bewährt ihr euch.
In 2 Korinther 8 spreekt Paulus erover dat de gelovigen daar beproefd zijn gebleken.
Also wir sollten dieses Taltor nicht verachten.
En we moeten dus die dalpoort niet onbetekenend eigenlijk achten.
Wenn wir an letzten Sonntag denken, wie Harro uns erzählt hat, dass es darum geht auch, dass wir durch solch ein Tor mit Lobgesang gehen können, mit Freude darüber.
Und zoals we ook vorige week in de prediking hebben kunnen horen, is dat we echt met vreugde voor God en met God mogen leven. En das, door de poort te binnen gaan, met vreugde eigenlijk Gods poort te binnen gaan.
Das ist was Kostbares, dass wir auch dieses Tor nicht verachten.
En daarom is het kostbaar dat we ook deze toer, deze poort niet, zeg maar, onbelangrijk achten.
We schauen ons das nächste Tor an.
We kijken naar de volgende poort.
Das ist das, in Deutschen heißt das das Misttor oder das Dunktor.
In het Duits is het dan een Misttor of een Dunktor.
Wie auch Aspoort
hebben we in het Nederlands ervan gemaakt.
Aspoort hört sich natürlich etwas schöner an als Misttor. Aber es ist ein Tor, das genau im Gegensatz liegt vom Heiligtum. Das Heiligtum, wenn wir die Karte noch vor Augen haben, liegt ganz oben und das Misttor liegt ganz unten. Der Mist hat mit dem Heiligen und mit dem Heiligtum Gottes nichts gemeinsam.
Und der Aspoort liegt eigentlich das verste verwijderd von, sag mal, het Heiligtum eigenlijk. Dus een mist is eigenlijk iets van ja, afval. Zo. Ja.
Het was het Tor, waar de afval van Jeruzalem, alles wat niet meer brauchbaar was, alles wat vernichtet werden musste, wurde durch dieses Tor raus in das Tal Himmon gekippt. En daar brandte das ewige Feuer en vernichtete alles.
Dat was eigenlijk de poort, dus de aspoort, waardoor alles wat onbruikbaar was, alle afval, zeg maar, werd door die poort eigenlijk naar buiten gebracht en waar het buiten de poort verbrand werd.
Und ich denke, darum heißt es auch in der holländischen Übersetzung Aschport,
darum,
weil da die ganze Asche auch ja. war, wenn man aus diesem Tor rauskam.
Und darum ist es auch in het Nederlands vertaald als Aschport, waardoor dus, zeg maar, uiteindelijk bleef van al dat afval, wat bleef as over.
Alles, was nicht brauchbar war, alles, was nicht gut war, alles, was keinen Wert hatte, keinen Bestand hatte, sollte raus aus diesem Tor.
Alles, was nicht gut war, alles, was nicht brauchbar war, was echt verkehrt war, das musste die Stadt aus, musste durch den Aschport nach außen.
Und auch wir sollten dieses Aschport reichlich gebrauchen.
Und auch wir müssen diese Port, diese Aschport, müssen wir viel gebrauchen.
Wie viele Sachen sammeln sich bei uns zu Hause an, die eigentlich mit Gott überhaupt nichts zu tun haben mehr?
Van hoe vaak zeg maar, hebben onze levens, onze huizen zeg maar, worden verzameld met dingen die met God helemaal niks te doen hebben, te maken hebben.
We hebben onze woning jetzt im vorigen Jahr mal richtig aufgeräumt, weil wir eigentlich schon lange weggezogen sein wollten.
We hebben vorig jaar ons huis opgeruimd, omdat de bedoeling was dat we zouden gaan verhuizen.
En we waren erstaunt, wie viele dingen wir überhaupt nicht mitnehmen würden.
En we waren echt te verbaasd over hoeveel dingen we eigenlijk helemaal niet mee wilden nemen.
Een probleem hadden we nu, die Peter en ik, we werden de nächsten Wochen mehrere Freizeiten in Deutschland leiten, dat we geen Vorbereitungsmaterial meer hadden.
En binnenkort gaan Klaus-Dieter en Peter wat Bijbelstudieweken houden in Duitsland, wat vakantie-Bijbelweken. En eigenlijk bleek dat ze weinig voorbereidingsmateriaal nog hadden.
Alles was in dozen verpakt.
En alles was eigenlijk in dozen al verpakt.
En dan fängt man erstmal wieder an zu suchen und sagt, wo habe ich das Material, waar heb ik dat materiaal?
En dan moet je opeens gaan zoeken van waar heb ik dat gelaten, waar heb ik dat gelaten.
Aber wir haben auch viele Sachen gefunden, wo wir gedacht haben, nein. Das hat nichts mehr mit unserem neuen Leben zu tun, das hat nichts mit unserem Leben zu tun, weg damit.
Maar we hebben ook veel dingen gevonden bij het opruimen waarvan we zeiden van dat heeft niets meer met ons nieuwe leven te maken. En dat gaat echt allemaal weg, dat ruimen we echt allemaal op.
Zo zegt het Paulus ook aan die gemeente in Ephesus, Epheser 4. Legt van euch nun ab alle boosheid, zünde. Lees het maar in Nederlands.
En Paulus zegt in Ephesus bijvoorbeeld van leg of laat alle bitterheid en woede en toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid.
Und auch zur Gemeinde in Kolossea, in Kolosser 3.
En ook in Kolossense 3 schrijft Paulus, maar nu legt ook u dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond.
Was immer die Bezeichnung Mist beinhaltet, raus damit. Hat mit unserem neuen Leben nichts mehr zu tun, nichts mehr gemeinsam.
En wat er ook zeg maar, met dat woord mist, dat slechtheid, afval, onbruikbaar bedoeld wordt, alles wat niet goed is, niet van God is, dat moet echt weg, dat moet opgeruimd worden.
Wenn wir dieses Tor reichlich gebrauchen, dann werden wir auf jeden Fall dieses nächste Tor mit Freuden besuchen.
En als we deze poort vaak gebruiken, dan kunnen we echt ook met vreugde naar die volgende poort ook toe gaan.
Es ist das Brunnentor.
En dat is de bronpoort.
Das Quelltor. Quellwasser war immer ein Zeichen des Heiligen Geistes in der Bibel und ist es immer noch.
En bronwater is steeds een beeld van eigenlijk de Heilige Geest in de Bijbel.
Und wenn wir aus dem Misttor alles rauskehren, was nicht mehr zu unserem Leben gehört, dann werden wir auf jeden Fall nicht dürres Land zurückbehalten, sondern es wird reich bewässert werden.
En als we zeg maar, door die aspoort steeds opruimen wat niet hoort in ons leven, dan zeg maar, komen we niet in de woestijn terecht, maar dan komen we terecht bij de bron.
De profeet Jesaja schrijft zeer veel darüber. En als we daarin lezen, dan ontdekken we immer wieder neue teksten die ons aanspreken en zeigen, wie schön het is, was God alles doen wil in ons leven.
En Jesaja die schrijft daar veel over. En dat is echt indrukwekkend om te zien hoe daar eigenlijk God eigenlijk, zeg maar, bronnen wil geven in ons leven, waar Jesaja vaak over spreekt.
Jesaja 35, ik wil Neues machen, sagt der Herr. Wasser in der Wüste wil ik geben.
En in Jesaja 35 zegt God, in de woestijn zullen echt water zich een weg gaan banen.
Jesaja 43, in de versen 19 bis 20. Bis über euch ausgegossen wird der Geist, der aus der Höhe kommt. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land. Wir kommen von Pfingsten her. Wir erinnern uns daran, dass der Heilige Geist ausgegossen ist über uns.
In Jesaja 43 gaat erover dat God echt zijn geest ook wil uitstorten. We hebben net Pinkster gevierd en daar ook bij stilgestaan, dat gevierd. Dat God zijn geest wil uitstorten en in de woestijn iets nieuws wil maken. En rivieren in de wildernis.
In Jesaja 32, ik wil Wasser gießen, ik wil mijn geest gießen, spricht der Herr.
En in Jesaja 32, totdat over ons uitgegoten wordt de geest uit de hoogte. Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. Ik wil water gieten. Ik wil mijn geest echt uitgieten.
En in Johannes 4, vers 14, im Neuen Testament, lezen we Wasser, dat in das ewige Leben quillt.
In Johannes 4 lezen we over water dat opwelt, omhoog komt, tot in het eeuwige leven.
Wie ziet unser Leben aus? Schöpfen wir genoeg Wasser? Schöpfen wir frisches Wasser?
En hoe ziet dat in ons eigen leven uit? Scheppen wij steeds voldoende water, steeds voldoende nieuw, fris water?
Kennen we die quelle?
Kennen we de bron echt?
Oder nehmen wir Sonntag für Sonntag Eimerchen für Eimerchen, füllen das ab und gehen damit nach Hause und wollen eine Woche lang damit überleben?
Of nehmen we iedere zondag zo'n emmertje mee en dan gaan we daar de week mee in en dan volgende week weer een emmertje water mee? Of en leven daarmee, of gaan we naar de bron?
Wie ärmlich leben wir oft?
En wat leven we vaak armoedig?
Und wir haben das gar nicht nötig.
En dat is helemaal niet nodig.
Denn wir sind an diesem Quell angeschlossen, der durch unser Leben hindurchströmt zu anderen hin.
En we zijn, want we zijn echt aangesloten op die bron die in ons stroomt en wil stromen en die ook anderen kan bereiken.
Und daarom is het wichtig dat we die quelle kennen.
En daarom is het belangrijk dat we die bron kennen.
En niet Wasser für Wassereimer nach Hause tragen und davon eine Woche leben wollen.
En niet steeds als het ware met een emmertje naar huis gaan en daarvan leven.
Habt ihr mal Wasser eine Woche stehen lassen?
Heb je wel eens water een week laten staan?
Zumindest bei dem Wetter. Wer würde davon noch trinken wollen?
En als je dat een week doet met dit weer, van wie zou nog van dat water willen drinken?
Aber im Geistlichen tun wir das.
Maar soms dan doen we dat.
Dan hebben we gar keine Probleme mit.
Dan hebben we daar helemaal geen probleem mee.
Wenn es hochkommt, erinnern wir uns noch an die Predigt vom letzten Sonntag, aber dann sind wir schon sehr gut.
En als, zeg maar, als we daarbij stilstaan, dan moet ik denken aan de preek van vorige week. Dat was echt heel erg goed.
Wie schön ist es, wenn wir zur lebendigen Quelle kommen. Und Gott klagt darüber und sagt, mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie.
En dat... En het is zo belangrijk dat we naar de levende bron, naar de echte bron gaan. En God beklaagt zich ook in Jesaja erover dat hij zegt, mij de bron van levend water verlaten ze.
Die graven zich ihre eigenen löcher.
En dan graven mensen zich, die maken hun eigen bronnen, scheppen ze als het ware, hun eigen bakken water.
Wie schön is dat wenn wir in de Offenbarung am Ende der Bibel lesen können, da ist lebendiges Wasser vom Thron Gottes geht es aus. Durch dein Leben hindurch, durch unser Leben hindurch, in diese Welt auch.
En het is zo bijzonder als we lezen in Openbaring, waar het spreekt over het water des levens, wat uit de troon van God komt en wat door onze leven stroomt en wil stromen.
Und wir bleiben für immer an diesem Strom angeschlossen.
En we blijven voor altijd op die stroom angesloten.
Und in Offenbarung 22, 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Da spricht der Geist und die Gemeinde, die vollendete Gemeinde schon, und laden immer noch ein und sagt, komm zu diesem lebendigen Strom, schließ dich an.
Und in Offenbarung 22, da sagt es, wordt echt opgeroepen om ons aan te sluiten op die bron. Als, daar staat de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij wie dorst heeft komen. En laat hij die wil het water des levens nemen voor niets.
Und Jesus selbst sagt, wer da dürste, der komm und trinke, der nehme das Wasser des Lebens umsonst.
En Jezus zelf zegt ook, van wie dorst heeft die komen, en wie wil nemen het water des levens om niet.
Und wer an mich glaubt, sagt der Jesus, wie die Schrift es sagt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen.
En Jezus zegt ook, wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.
We gehen zum nächsten Tor. We haben noch einiges vor, aber Es nähert sich dem Ende.
We hebben nog even te gaan. We naderen het einde, maar
wir kommen zum Wassertor.
We gaan naar de volgende poort, naar de waterpoort.
Das hört sich fast so ähnlich an. Brunnentor und Wassertor, aber es sind zwei verschiedene Tore, die uns genannt werden. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir das Quelltor, das Quelltor kennen, dass wir dann reichlich Gebrauch davon machen und Wasserträger werden für andere.
Und die zwei Porten lijken wat op elkaar, de Brunnenpoort en de Waterpoort. Maar het is goed als we echt zien dat, wat het betekent, dat als we de bron putten, dat we dann als het ware, Water echt kunnen dragen naar anderen toe.
Wir dürfen Wasserträger werden für unsere eigenen Familien, für die Gemeinde.
En dat we als het ware waterdragers worden voor onze eigen gezin, voor onze eigen familie.
Wir dürfen Dienste wahrnehmen, ob in der Kinderarbeit oder vielleicht in Gesangsdienst oder in anderen Bereichen, und dürfen Wasserträger sein, lebendiges Wasser hineinzutragen in den Bereich, wo wir dem Herrn dienen.
En dan kunnen we eigenlijk mensen zijn, als we dus op die bron zijn aangesloten, dat we het water dragen als het ware naar bijvoorbeeld in de gemeente, dat we dienen in het kinderwerk of op andere plaatsen voor mensen tot zegen zijn.
In Nehemia 8 wordt ons dat Wassertor nog eenmaal erwähnt.
In Nehemia 8 wordt die waterpoort nog een keer genoemd.
Zu Beginn hatte ich gesagt, Israel kam aus der Gefangenschaft und sie kannten das Wort Gottes überhaupt nicht mehr.
En zoals in het begin al zei, Israël kwam eigenlijk terug uit de ballingschap. En eigenlijk kenden ze het woord van God niet meer.
En hier aan dem Wassertor wordt ons gezeigt, dat nog einmal die damaligen Schriftrollen aufgeschlagen worden en vorgelesen worden.
En dan daar bij die waterpoort wordt ons nog eens getoond hoe eigenlijk de oude schriftrollen, dus de rollen met Gods woord van wat opgeschreven was, worden nog weer eigenlijk tevoorschijn gehaald.
Und wie hier in diesem Dienst wurde das übersetzt in vielen Sprachen.
En het was eigenlijk zoals ook hier vanmorgen wordt het de boodschap vertaald in verschillende talen.
Weil man keine einheitliche Sprache mehr hatte.
Omdat we niet één taal meer hebben.
Damit jeder verstehen konnte, worum es ging hier.
Zodat de bedoeling was ook hier in eigenlijk Nehemia dat iedereen zou begrijpen wat het woord van God zegt.
Und das wird uns berichtet, dass es zu einer großen Bußbewegung kam.
En dan staat er dat het tot een hele grote beweging kwam van inkeer en berouw.
Weil sie endlich mal wieder begriffen, was das Wort Gottes beinhaltet.
Omdat de mensen eindelijk weer gingen begrijpen wat het woord van God betekende.
Aber wir können auch in ganz kleinen Schritten Wasserträger sein.
Maar ook in hele kleine stapjes kunnen we waterdragers zijn.
Wasserträger waren Knechte am Tempel gewesen. Und diese ganze Geschichte ist interessant, die müsst ihr euch mal zu Hause anschauen, warum sie überhaupt Wasserträger geworden sind. Aber der Jesus lädt uns ein und sagt, wer einen meiner Geringsten ein Glas Wasser bringt, der hat es mir gebracht.
Und ihr seht eigentlich, und ihr müsst es für euch mal lesen, auch der Status, da waren dus Waterdragers in die Tempel. Und das tut auch denken an, was der Jesus sagt, dass als die sagt, als jij ein Glas Wasser bijvoorbeeld an einen von diesen Minsten geeft, dann ist das etwas, was ihr an mir tut.
Und der Jesus selbst zeigt, wie er Knecht ist, indem er sich vor seinen Jüngern niederkniet beim letzten Passafest und ihnen die Füße wäscht.
Und Jesus selbst lässt uns sehen, dass er selbst ein Knecht geworden ist, als er toont, was er toont, in als er die Füße von den Disziplen wascht.
Und er gibt uns damit ein wunderbares Vorbild und sagt, ihr sollt euch nicht die Köpfe waschen, sondern die Füße.
En dan geeft hij echt zijn leerlingen het voorbeeld dat hij zegt van, je moet niet elkaar de hoofd wassen of de oren wassen, het hoofd wassen, maar de voeten wassen.
In Deutschland is het begrip voor kopwaschen, wenn man anderen zurechtweist.
Okay, dus iemand niet de oren wassen, maar iemands voeten wassen.
We sollen die Füße waschen, Knechtsgestalt annehmen.
We moeten de voeten van elkaar wassen en de houding van een dienstknecht hebben.
Lass uns das Rostor jetzt noch anschauen.
En dan gaan we naar de volgende poort. En dat is de paardenpoort.
De Jezus, als hij kort voor zijn kruisiging naar Jeruzalem komt, ziet hij op een ezel in Jeruzalem ein, om Jeruzalem den Shalom te brengen.
En als Jezus vlak voor zijn kruisiging Jeruzalem binnengaat, dan komt hij op een ezel.
Aber das Pferdetor oder das Rosttor oder Pferde allgemein wurden zum Streit gebraucht, zum Kampf.
En paarden, en zie je heel vaak, die zijn, dat is eigenlijk een beeld van, zeg maar, van strijd, van vechten.
Wenn ein König sich auf dem Pferd näherte im Orient, dann war das immer Kampf angesagt, Streit angesagt.
Als ein König auf sein Paard ergens naartoe kwam, dann bedeutete das eigentlich, dass er echt leiflich gefochten ging worden.
Und darum kommt Jesus auf dem Esel an, um Jerusalem den Shalom zu bringen.
Und darum kommt Jesus auf einen Esel, um den Frieden nach Jerusalem zu bringen.
Die Lasten wurden mit Kamele getragen, mit Eseln, aber nicht mit Pferden. Oder ganz wenig nur.
En bepakkingen werden gedragen door kamelen of door ezels, maar niet door paarden.
En daarom zeigt ons dieses Rosto een beeld, dat we ook daardoor gehen sollen, zum Kampf bereid zu sein.
En zeg maar, het gaan door die poort, door die paardenpoort, laat ons eigenlijk zien dat ook wij eigenlijk gereed moeten zijn om voor de strijd, om te strijden.
Paulus sagt zu Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens.
En tegen Timotheus zegt Paulus van strijd, de goede strijd van het geloof.
Und im zweiten Timotheusbrief spricht dann Paulus von sich selbst und sagt: Ich habe den guten Kampf gekämpft.
En in de tweede Timotheusbrief schrijft Paulus: Ik heb de goede strijd gestreden.
Und darum ist es wichtig, dass wir, wenn wir in den Kampf ziehen, auch diese ganze Waffenrüstung Gottes anlegen.
En daarom is het ook heel belangrijk dat als we zien dat we als we die strijd echt ingaan, die geestelijke strijd, dat we ook de geestelijke wapenrusting dragen.
Stefan had ons in de laatste tijd des öfteren immer wieder etwas geleerd over deze wapenrusting Gottes. En daarom brauche ik heute ook hier niet veel te zeggen.
En Stefan heeft al een aantal keren met ons gesproken op zondag over die geestelijke wapenrusting. En daarom hoef ik daar vanmorgen ook niet heel veel meer aan toe te voegen.
Maar het is wichtig dat we bereid zijn zu diesem strijd. Die er letzten Endes nicht gegen Fleisch und Blut geht, sondern gegen Mächte und Gewalten, wie es in Epheser 6, Vers 12 heißt.
Und es ist gewoon heel belangrijk, dass wir sehen, dass es nicht, als wir strijden, ist es nicht ein Streit gegen Menschen, maar tegen, nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Ephesius, maar dass es ein Streit ist gegen geistliche Machten.
Es ist ein geistlicher Streit, in den wir hineingestellt werden und wo wir gut zubereitet sein sollten.
Es ist ein, sag mal, ein geistlicher Streit, waarvoor het echt belangrijk is dat we goed toegerust zijn.
We maken een volgende fotostop bij het Osttor. En dan zijn we schon bij het 9e.
En dan komen we al bij de 9e poort. En daar willen we nog een, als het ware, een soort fotostop maken. En dat is bij de Oostpoort.
Wenn man in Jeruzalem is en durch das Osttor sehen will, is het jetzt zugemauert.
Als je in Jeruzalem bent en je zou door de Oostpoort willen kijken, dan kan dat nu niet, omdat die is dichtgemetseld.
Sultan Suleiman had dat im 16. Jahrhundert zumauern lassen, damit der Messias, wenn er wirklich kommen sollte, daar gar nicht erst durchziehen kann.
En die hebben ze in de 1600 of 16e eeuw laten dichtmetselen, omdat de mensen toen wisten dat de Bijbel zegt dat Jezus door die poort vanaf de Olijfberg Jeruzalem zou binnenkomen. En daarom hebben ze die dichtgemetseld, zodat dat niet zou kunnen gebeuren.
Ja, wie schön ist es, wenn wir wissen, dass Jesus auch diese Mauer nicht halten können.
Maar wat is het geweldig als we weten dat Jezus niet wordt tegengehouden door een muur van stenen.
Genauso wenig wie ihn das Grab halten konnte.
Zoals ook het graf hem niet kon tegenhouden.
Wenn der Jesus wiederkommt mit Macht und Herrlichkeit, dann wird er auch durch dieses Tor schreiten und es wird kein Hindernis mehr da sein.
En als Jezus terugkomt in Macht en Heerlijkheid, dan zal niets hem kunnen tegenhouden en zal hij ook door deze poort Jeruzalem binnengaan.
Und wenn man durch dieses Tor durchschaut von Jerusalem aus, dann schaut man auf den Ölberg.
En als je door die poort vanuit Jeruzalem zou kijken, dan zie je, dan kijk je naar de Olijfberg.
Und auf diesem Berg wird er wiederkommen.
En op die berg zal Jezus terugkomen.
Er fuhr vom Ölberg in den Himmel.
Hij ging vanaf de Olijfberg naar de hemel.
Und er wird zurückkommen auf diesen Ölberg, so heißt es in Zacharia 14, Vers 4.
En in Zacharia staat dat hij ook op deze Olijfberg bij Jeruzalem terug zal komen.
Er selbst, Jesus Christus, ging weg. Und er selbst wird wiederkommen.
Jezus ging weg, maar Jezus komt ook weer terug.
Er fuhr ganz sichtbaar auf und er wird sichtbaar wiederkommen.
Hij is zichtbaar omhoog gegaan en hij zal ook zichtbaar weer terugkomen.
Er fuhr in einer Wolke auf und er wird in den Wolken des Himmels wiederkommen.
Hij werd door een wolk onttrokken aan hun ogen, zegt Handelingen. Maar hij zal ook op de wolken van de hemel weer terugkomen.
Und er fuhr in Herrlichkeit auf und wird in Herrlichkeit und mit Macht zurückkehren zu uns.
En er ging in Heerlijkheit terug naar de hemel. En hij zal ook met grote kracht en heerlijkheid weer terugkomen naar de aarde.
Und darum ist es für uns gut, wenn wir durch dieses Tor einfach hindurchschreiten und schauen auf den Ölberg und auf die Wiederkunft unseres Herrn warten.
En daarom is het zo belangrijk dat we als het ware kijken door die Oostpoort naar die Olijfberg en kijken naar de terugkomst, naar de wederkomst van de Heer Jezus.
Ik ben groot geworden in zerbombten Berlin.
Ik ben groot geworden in Berlijn.
Na de oorlog. Waar alles in puin was.
Toen alles eigenlijk in de stad in puin lag.
En in de gemeenten hoorde man immer wieder das Gebet: Maranatha, Herr Jesus, komme bald.
En in de gemeenten, in de kerken, werd steeds weer dat gebed opgezonden wat in de Bijbel staat: van Maranatha, Jezus, kom.
En je besser ons in Deutschland ging, je weniger hoorde man dieses Gebet nog.
En hoe beter het eigenlijk ook in Duitsland ook ons ging en gaat, des te minder werd dat gebed gebeden.
Haben wir zu viel zu verlieren?
Hebben we soms te veel te verliezen?
Wir haben so viel zu gewinnen.
We hebben zoveel te winnen.
Wir ahnen es oft gar nicht.
We hebben vaak geen enkel idee daarvan.
Lass uns noch einen Blick jetzt zum letzten Tor werfen, auf das Ratstor oder das Wachtport, wie es in Nederland heißt.
Nog een laatste blik op de laatste poort en dat is dan de wachtpoort.
Im Grundtext steht das Tor Mifkat. Mifkat, das kommt aus der Militärsprache.
En in de grondtekst staat het woord Mispat. En dat is dus, zeg maar, dat heeft met militaire term is het eigenlijk.
Dat heißt so viel wie Ordnung. Eine gewisse Ordnung muss da sein.
En dat betekent zoveel als dat er echt een orde en een ordening moet zijn.
En dieses Tor, dieses Wachttor, oder auch Ratstor, erinnert uns daran, dass wir eines Tages vor dem König stehen werden. Und dann wird ein Urteil über uns geschehen.
En die Wachtpoort, of de Ratpoort, die zegt eigenlijk dat we op een dag echt voor de koning zullen komen te staan en dat er een oordeel komt.
Da wird Rat gehalten.
Da wird echt beraadslaagd.
Da wird Wache gehalten, dass keiner in das Reich Gottes eingeht, der da nicht hingehört.
En er wordt een wacht, eigenlijk, als een wacht is dat, en dat zo niemand, zeg maar, ten onrechte Gods koninkrijk binnengaat.
Und wie schön ist es, dass wir wissen dürfen, wir sind würdig, weil Jesus uns Würde gegeben hat und weil Jesus für uns gestorben ist.
En wat is het kostbaar dat wij dan mogen beseffen dat wij waardig gemaakt zijn, dat Jezus voor ons gestorven is.
En daarom brauchen wir uns nicht zu fürchten vor diesem Tor.
En dan hoeven wij, die dat geloven, niet bang te zijn voor deze poort.
Wenn dieser Zeitpunkt kommt, wenn dieser Tag kommt, wo wir durch dieses Tor durch müssen.
Want als deze dag komt, dat wij door die poort naar binnen gaan.
Dan kunnen we ook daar met jubel durchziehen.
Dan kunnen we ook echt met gejuich daar door die poort naar binnen gaan.
Und diese Ordnung wurde uns im Thessalonicher Brief gezeigt.
En we lezen daarover bijvoorbeeld in de brief aan de Thessalonicenzen.
Da werden zuerst die Toten auferstehen, die in Christus gestorben sind.
Waar staat dat de doden die in Christus gestorven zijn, die zullen het eerst opstaan.
Wenn dieser Zeitpunkt da ist, dass Jesus wiederkommt, dann gibt es nicht ein heilloses Durcheinander, sondern da ist eine gewisse Ordnung auch darin, so wie die Sterne am Himmel geordnete Bahnen ziehen. So wird auch die Auferstehung der Toten und alles andere in einer gewissen Ordnung geschehen.
En dat als de Heer Jezus terugkomt, dat er niet maar van alles door elkaar gebeurt, maar dat de dingen echt in orde gebeuren. En daarom zegt het ook hier dat de doden die in Christus zijn, die zullen het eerst opstaan.
Oder im ersten Korintherbrief schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Ein jeder nach seiner Ordnung, Christus als Erster und danach die, die ihm angehören.
En in Korinthe 15 schrijft Paulus dat ieder echt in zijn eigen orde eerst zeg maar die hem toebehoren.
Maar wenn wir durch dieses Tor durchgegangen sind, dann werden wir die Sache von einer ganz anderen Seite auf einmal sehen.
Want als we door deze poort naar binnen gaan, dan gaan we de dingen echt van een hele andere kant bekijken.
Paulus sagt uns jetzt schon: Ihr seid schon gestorben, euer Leben ist noch verborgen.
En Paulus zegt ons van: U bent gestorven en uw leven is verborgen.
Je kunt het jetzt nog niet erkennen in dieser vollen Herrlichkeit.
En we kunnen nog die volle heerlijkheid van dat leven bij hem, kunnen we ons nog niet echt voorstellen.
Oder wie Johannes dat schrijft in Johannes 1, vers 3, Kapitel 3, vers 2. Ihr Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Of zoals Johannes schrijft, dat geliefden, wij zijn nu kinderen van God, want wij zullen hem zien zoals hij is.
Und dann wird er dastehen, weil er auf uns wartet. Und er wird abwischen alle Tränen. Er wird kein Leid und kein Geschrei mehr sein. Herrlichkeit pur.
Und dass, als wir bei ihm kommen, dass er dann da steht. Und dass er steht dann, dass er alle Tränen von unseren Augen soll abwischen. Und dass das echt pure Herrlichkeit ist.
Wie schön, wenn unser Leben so zu Ende gehen würde, wie es Paulus an Timotheus schreibt.
Het zou kostbaar zijn als ons leven zo eindigt, zoals Paulus erover schrijft aan Timotheus.
Ich habe den guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Von nun an liegt die Krone der Gerechtigkeit für mich bereit.
Het zou dat kostbaar zijn als we met Paulus zouden kunnen zeggen, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, en voor mij ligt gereed de kroon van gerechtigheid.
Welche herrlichen, gewaltigen Worte.
Wat zijn dat kostbare, wat zijn dat heerlijke woorden?
Vom Schafstor bis zum Tor der Ordnung oder dem Wachport ist ein mühevoller, langer Weg, den wir oft zu durchwandern haben.
En van de schaapspoort naar die wachtpoort, dat is een lange weg die we eigenlijk dan afleggen.
Aber das erste Tor, das Schafstor, und das letzte Tor, werden wir nur einmal durchlaufen.
Maar de eerste poort, die schaapspoort, en de laatste poort, de wachtpoort, dat zijn poorten waar we maar één keer doorgaan.
En die andere toren, laat ons immer wieder met großer Freude durchlaufen.
Maar door de andere poorten, laten we daar steeds weer, met vreugde, steeds weer doorheen gaan.
Dat zijn 8 großartige Möglichkeiten, die ons Gott immer noch bereithält, wo wir immer wieder lernen können, uns bewähren können, wo wir weiterkommen können. Auch in unserem geistlichen Leben.
Dat zijn eigenlijk 8 poorten waar we steeds weer van kunnen leren en waar we steeds weer door stand houden en waar God ons steeds weer nieuw eigenlijk wil leren.
En daarom wil ik euch einladen, zieht met vreugde door deze toren.
En daarom wil ik je echt uitnodigen om met vreugde binnen te gaan door die poorten.
So wie es im Psalm 100, Vers 4 heißt. Zieht mit Freude durch diese Tore.
Zoals in Psalm 100, Vers 4 gesagt wird, von, ga mit einem Loflied, ga mit Freude sein Poorten binnen.
Wenn du diese Tore noch einmal siehst, die sind wie eine Checkliste. Und vielleicht kannst du einmal nachschauen, wo stehe ich, welches Tor ist für mich wichtig, heute wichtig.
Und als du die Poorten, die 10 Poorten auf einer Reihe siehst, dann kannst du es abfragen von, was is voor mij persoonlijk echt belangrijk op dit moment.
Welches Tor habe ich lange nicht mehr durchlaufen?
Welke poort ben ik al lang niet meer door naar binnen gegaan?
Oder vor welchem Tor habe ich mich verweigert?
Of voor welke poort ben ik blijven staan en heb ik eigenlijk geweigerd om daar naar binnen te gaan?
Vielleicht hilft dieser Gottesdienst, dass du mit Freuden durch dieses Tor durchschreitest. Und sagst, Herr, mit Lobgesang komme ich jetzt. Und geh durch dieses Tor hindurch. Heute das erste Mal oder vielleicht ganz neu wieder, ganz bewusst. Amen.
En mogelijk helpt deze dienst vanmorgen je ook om opnieuw te zeggen van, ik wil met vreugde door die poort echt naar binnen gaan. Ik wil echt God prijzen en danken voor wie hij is.
Ik möchte auch Edward danken, der so fleißig übersetzt hat. Das war sicherlich nicht leicht. Und alle anderen, die bei der Vorbereitung bei waren. Ich habe gesagt, das sind 10 Tore gewesen, 10 Bibelarbeiten, die wir ein wenig komprimiert haben. Aber ich hoffe, ihr nehmt was mit. Ich hoffe, dass ihr ein Stückchen auch begeistert seid für diese Texte der Bibel, die einfach im Moment zumindest nichts hergeben.
Und ich hoffe, dass ihr echt vanmorgen iets habt meegekregen, von das eigentlich, was das Werk ist von 10 verschiedenen Studies, wilde Klausiete doch echt zusammenbringen in diese eine Botschaft. Om het, zeg maar, het totaal van die poort echt te laten zien. En de diepte, zeg maar, de geestelijke diepte. Dat het ons echt mag, voor ons echt tot een zegen zal zijn.
Amen.
Amen.